Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 2 Samuel 13. De kerkdiensten van Deo Volente volgende week, zondag 27 oktober. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee P.D. Teel uit Moordrecht voor te gaan. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. Hiermee steunen we het zendingswerk in Centraal-Azië. De voorzang in deze dienst is Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie er ook zo'n hekel aan als er iemand zomaar aan je spullen zit? Op school of thuis? Dat is iets wat je niet wil. Soms gebeurt het stiekem. En je wilt het niet. Vanavond gaat het over iets veel ergers. Niet over dat iemand aan een andermans spullen zit, maar dat iemand aan andermans lichaam zit. Dingen doet die de ander niet wil, die niet goed zijn. Want je lichaam is van jezelf en heb je van de Heere God gekregen. Daar heeft een ander van af te blijven. Dat is niet wat God wil. En het is trouwens ook nog in de Nederlandse wet verboden. Dat noemen we misbruik. Dat iemand de grens overgaat van dat wat je niet wil. Dat kan bij kinderen, bij jongeren gebeuren. Maar het gebeurt ook wel bij volwassenen onder elkaar. Meestal stiekem in het geheim. Als je daarmee te maken krijgt, is dat ontzettend erg. Dan is het heel belangrijk dat je daar met iemand over praat. Ik zag dat er op de bron een vertrouwenspersoon is. Dat is al heel mooi. En op het voortgezet onderwijs is dat ook wel zo. Want dan heb je iemand nodig die je vertrouwt om daarover te praten. Meestal praten we daar niet zo makkelijk over, maar vanavond gaat het hier wel over, omdat de Bijbel er ook over spreekt, over misbruik. God die wil dat niet. Ja, en toch kunnen mensen dan wel eens het gevoel hebben, Heere, waar was u toen het gebeurde? Terwijl je God dan juist zo hard nodig hebt. Vanavond hebben we dat ook hard nodig als we hierover nadenken dat de Heere ons nabij is in spreken en in luisteren. En we mogen weten, gemeente, dat God er is. We zingen samen Psalm 13, het eerste vers. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Dat kan wel eens de beleving zijn van hen die ermee te maken hadden of hebben. Maar dan toch ook in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. We zingen samen Psalm 13, vers 1 en 5. Thank you. die mij genadig bijstand biedt. Gemeente, wat kan er schuld en schaamte zijn bij hen die slachtoffer werden van seksueel geweld. We zingen als amen op het belijden van ons geloof, Psalm 26, vers 1. O Heer, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En we bidden om genade. Verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem nadert. Wil mij in uw gunst gedenken, mij uw genade schenken. Psalm 26, vers 1 en vers 12. Nee, vers 11. Vers 1 en vers 11. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heer om de genadige nabijheid van zijn Heilige Geest. God van Israël. Wij mogen vanavond uw naam aanroepen. Met die naam die u zelf aan ons openbaarde. Jahwe, ik ben erbij. De betrouwbare van toen en nu tot in der eeuwigheid. En wanneer we u zo aanroepen, doen we dat in het besef dat er mensen onder ons zijn voor wie dat ontzettend moeilijk is. U als betrouwbaar te zien, omdat lang geleden of kort geleden mensen om hen heen die betrouwbaar hadden moeten zijn, dat niet bleken te zijn. Beschadigd. We roepen uw naam aan als onze Vader in de Jezus Christus, in het diepe besef dat er onder ons zijn die Vadernaam amper op de lippen durven nemen, omdat er aardse vaders zijn die naam eigenlijk niet waard zijn om wat ze deden in alle beschadigingen die het leven lang meegetorst worden. En we bezingen uw naam zo dikwijls als een schuilplaats. En we bidden, Heere, dat we vanavond samen, hier in de kerk of thuis met ons verbonden, dat we vanavond mogen schuilen bij u. Ook en juist wanneer we beschadigd zijn door wat in ons leven gebeurde. Wilt u uzelf, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest, de betrouwbare tonen, de nabije, met volmaakte vaderlijke liefde. En wanneer we samen als gemeente uw naam aanroepen, doen we dat in het diepe besef van de gebrokenheid van deze wereld. De gebrokenheid ook in uw eigen gemeente, in uw eigen kerk. O Heere, meer dan ooit, als we hier vanavond over nadenken, begrijpen we waarom uw woord ons leert dat u de zonde haat. Omdat de kwetsbare de dupe is. Omdat uw schepping niet functioneert zoals u haar hebt geschapen. Dat is onze zonde, Heere. Wij verootmoedigen ons voor uw aangezicht. Juist ook wanneer deze wereld, wanneer onze gezinnen, wanneer onze gemeenten en onze scholen niet die heilige en veilige plaats is die het zou moeten zijn. Of misschien nog wel dichterbij. Dat er iemand van ons, een ander, die veiligheid heeft ontzegd door onheilig gedrag. Wij verootmoedigen ons, Heere. En wanneer we vanavond vanuit uw woord hiermee geconfronteerd worden, geef dat het genadig en helend mag zijn voor mensen met een open wond, voor mensen met wonden met een klein korstje erop, of ver weggeduwde wonden. En dat het tot bekering mag zijn, tot ontdekking, als er iemand een schadelijke weg gaat. Een ander diep tekort doet of deed. Heren, we zijn hier in uw huis. Het is vanavond verkondiging. U spreekt. Uw heilig woord gaat open. Schenk ons uw geest. Wat heeft u die naar het meer dan ooit nodig om uw woorden op de lippen te mogen nemen, uw mond te mogen zijn. En wat hebben meerdere van ons het meer dan ooit nodig, dat uw genadige geest in ons hart is. Geef, Heere, zo, vanuit dit uw woord, heel persoonlijk wat we nodig hebben. Opdat we toch mogen zeggen, ondanks alles was het goed dat dit vanavond open lag in de eerlijkheid die ook uw woord eigen is, waar alle zonde en ongerechtigheid bij naam genoemd wordt. Heere, maak het goed. Onze ogen zijn op u. Van wie zouden we het anders verwachten dan van u, de levende God? Hoort u ons om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond het woord van God in 2 Samuel 13. De schriftlezing van deze avond vindt u in 2 Samuel 13. Onze kerkraden hebben onlangs nagedacht, met hulp van een commissie van enkele gemeenteleden, over hoe we als kerk, als gemeente, een veilige plaats kunnen zijn voor jongeren en voor ouderen. Hoe misbruik ten alle tijden en zoveel mogelijk voorkomen kan worden. En hoe we op een goede manier met hen omgaan die ermee te maken kregen of krijgen. En toen is uitgesproken dat het goed is om ook in een kerkdienst daar aandacht aan te besteden. Het grote voordeel van een kerkdienst is dat God spreekt. We openen de schriften, het woord van God gaat open en wij horen naar wat Hij tot ons te zeggen heeft. Het nadeel van de vorm van een kerkdienst rond dit onderwerp is dat u niet terug kunt praten en uw hart niet open kunt leggen. Maar ik schreef al in de kerkbode, van harte welkom. Sommigen hebben al contact met me gezocht. Van harte welkom de komende week om hier samen over door te spreken en bindend mee bezig te zijn. Maar daar waar het woord van God open over is, mag en moet het ook in de kerk open liggen. We lezen samen 2 Samuel 13 vanaf vers 1. Daar lezen we en horen we het woord van God. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed om zijn zuster Tamar tot hij er ziek van werd, want ze was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Amnon had een vriend van wie de naam Jonadab was, een zoon van Simea, een broer van David. Jonadab was een heel wijze man. Die zei tegen hem, waarom ben je er morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het me niet vertellen? Toen zei Amnon tegen hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom, lief. Jonadab zei tegen hem, ga op je slaapplaats liggen en houd je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen, laat mijn zuster Tamar toch komen om mijn brood te doen eten. Als zij voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien, zal ik het uit haar hand eten. Amnon ging liggen en hield zich ziek. Toen de koning kwam om naar hem te kijken, zei Amnon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen en 2 koeken voor mijn ogen klaarmaken, zodat ik die uit haar hand kan eten. Toen stuurde David een bode naar Tamar in het huis om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor haar klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken en bakte de koeken. Daarop nam ze de pan en schudde die voor hem leeg, maar hij weigerde te eten. En Amnon zei, laat iedereen bij mij weggaan. Iedereen ging toen bij hem weg. Toen zei Amnon tegen Tamar, breng het eten in de kamer zodat ik het uit je hand kan eten. Toen nam Tamar de koeken die ze gemaakt had en bracht ze bij haar broer Amnon in de kamer. Toen zij die bij hem bracht om te eten, greep hij haar en zei tegen haar, kom, slaap met mij, mijn zuster. Maar ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet men niet in Israël, doe deze schandelijke daad niet. Want ik, waar zou ik mijn schande brengen? En wat jou betreft, jou zou zijn als een van de dwazen in Israël. Welnu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Hij wilde echter niet naar haar stem luisteren. Maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had liefgehad. Amnon zei tegen haar, stop, ga weg. Toen zei ze tegen hem, er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je mij hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende en zei, stuur die vrouw toch bij mij vandaan naar buiten en doe de deur achter haar op slot. Ze had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar, is je broertje Amnon bij je geweest? Nu dan, zus van mij, zwijg erover, hij is je broer, neem het niet al te zeer ter harte. Daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van haar broer Absalom. Toen koning David al deze dingen hoorde, ontstak hij een hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Amnon, geen kwaad en geen goed, want Absalom haatte Amnon omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Tot zover de lezing van het woord van God. Een leerdienst dus deze avond, waarin niet zozeer alleen dit Bijbelgedeelte centraal staat, maar als er een woord is wat in gedachten met ons te week in zou mogen gaan, dan zijn het die aangrijpende woorden van vers 19. Toen deed Tamar as op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze aan had, legde haar hand op haar hoofd en liep al schreeuwend weg. Boven de preek heb ik geschreven een heilig en veilig thuis. En daarmee bedoel ik wanneer we thuis, op school, in de kerk, heilig leven, ook met elkaar, dan zal er voor iedereen een veilige plek zijn. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we samen Psalm 55... In de psalmen gaat het heel vaak over de vijanden. Nou, als er woorden zijn die we zo ook op misbruik, seksueel misbruik of welk misbruik dan ook kunnen betrekken, dan zijn het deze woorden wel. Iemand die te maken heeft met zo'n vijand. O God, neem mijn gebed ter oren, verberg u niet voor al mijn smeken. En dan in vers 4... De zoektocht naar veiligheid. Och, gaf mij iemand duivelen vleugelen. Gewis mijn drift waar niet te teugelen. Ik vloog tot waar ik kon verwachten mijn veiligheid. Waar het ook mocht zijn. Nog liever alleen in de woestijn, maar in ieder geval veilig. En vers 10. Je kunt God zo ver weg voelen in zo'n situatie. Daar gaat het hier over. Maar dan staat er ook, en God zal op mijn beden merken, in vrede door zijn arm bevrijd. En om de ernst van misbruik nog eens te binnen te zingen, vers 13. Wat gaat misbruik vaak? Op een doortrapte manier, zo zacht als olie is zijn spreken, die vijand dus. Maar spies nog zwaard kan scherper steken. Psalm 55, vers 1, 4, 10 en 13 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. Een heilig en veilig thuis. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 147, vers 2. Vanwege die indrukwekkende eerste regels. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, vers 2. Gemeente, zelden vond ik de trap van de preekstoel zo hoog als vanavond. En zelden ben ik zo vaak overnieuw begonnen achter mijn computerscherm met de preek dan deze. Niet alleen omdat ik vanavond woorden geef aan iets wat ongemakkelijk is, waar we niet zo makkelijk over praten. Seksuele veiligheid, grensoverschrijdend gedrag. Maar vooral omdat er vanavond Tamars in de kerk zijn. Sommigen ken ik, heb ik gesproken, hadden de moed om met me te delen wat ze in hun leven meemaakten. Anderen wellicht nog niet. Ik weet dat er zijn vanavond met vrees en beven. En er wordt nog ongemakkelijke gemeente. Want er zijn er niet alleen Tamars in de kerk. Maar misschien ook wel Amnons. Want ja, zonder Tamars geen Amnons. Zonder Amnons geen Tamars, bedoel ik. En laten we niet zeggen dat het onder ons niet voorkomt in de christelijke gemeente. In die zin worden we vanavond, het is verkondiging voor de levende God gedaagd. Kan het ook een preek zijn tot bekering? Een preek die ons stilzet dat er gebroken moet worden met wat kwaad en zondig is. Waar we God verdriet mee doen en de ander diep mee beschadigen. Zonder ontdekking geen bekering en zonder bekering geen heiliging. En zonder heiliging geen vergeving, geen behoud. Vanavond schrijft de Heer Jezus met zijn vinger in de aarde. Om ook tot inkeer te komen, tot geestelijke zelfreflectie. Een heilig en veilig thuis. Voor mannen en vrouwen. Voor jongens en meiden. Want ook jongens, ook mannen kunnen het slachtoffer zijn. Denk maar aan de vrouw van Potifar, aan Jozef. Maar vooral ook een preek voor Tamars, voor meisjes, vrouwen en soms dus ook jongens, mannen, die slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag. En dan gaat het vanavond vanuit het Bijbelgedeelte wat meer over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar er is evenzeer lichamelijke mishandeling, emotionele, psychische mishandeling van kinderen en ouderen. Waardoor we soms voor het leven beschadigd zijn. Ik hoop dat er vanavond een woord van de Heere voor je bij mag zijn. Gemeente, wat is de Bijbel een eerlijk boek? Dat merkten we vanavond weer. Het leven van na de zondeval wordt ons heel eerlijk getekend in alle verschrikking. Niet als een soort achterklap.nl uit de oudheid. Zo van moet je nu weer eens horen, wat een mooi. Nee. Het woord van God, een indringende waarschuwing, een oproep tot heiligheid en veiligheid. Seksueel misbruik, wat is dat eigenlijk? Nou, bijbels gezien is het iedere vorm van seksualiteit die niet is naar die prachtige scheppingsgave van God binnen de huwelijksrelatie van liefde en trouw tussen één man en één vrouw. Alles daarbuiten is ten diepste misbruik van de goede gave van God. Goed, dat zou je ook zonde kunnen noemen, seksuele zonde. En daarom nog iets preciezer, misbruik, dat is eigenlijk dan wanneer de een het wel wil en de ander niet. En heel bijzonder als de een afhankelijk is van de ander. Een minderjarige, in of buiten het gezin, tegenover een volwassene. Maar ook iemand die aan het werk ondergeschikt is aan zijn leidinggevende. Of in de kerk in een pastorale relatie staat, dus tot predikant of ouderling of diaken. Of de leidinggevende van de club. Een leraar op school, richting een leerling. Dan is er sprake van een gezagsrelatie, van een machtsverschil. Dat kan zelfs een relationele afhankelijkheid zijn. Iemand die zo kwetsbaar is en afhankelijk is van iemand anders. Denk aan loverboys en zo. En dan is het goed om er alert op te zijn dat het inderdaad af en toe gebeurt dat er uit het niets een of andere bruut naar voren treedt en de verschrikkelijkste dingen doet. Dat gebeurt ook. Maar veel vaker, en daarom is het goed om het er vanavond over te hebben, gebeuren dit soort dingen in relaties tussen mensen, zeker als er dus een ongelijke gezagsrelatie is, heel geleidelijk. Het begint met iets zuivers, met iets moois, pastoraat bijvoorbeeld. En geleidelijk aan gaat het op gruwelijke manier mis. Onder verantwoordelijkheid van de dader, laten we dat helder houden. Zo zacht als olie is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Het gaat dus om misbruik van macht en misbruik van vertrouwen. Ik neem u vanavond eerst mee naar de schriftlezing. En daarna wil ik in 3 punten uitwerken wat God tot ons te zeggen heeft. Amnon en Tamar. Amnon is verliefd op zijn halfzus. Althans, zo zegt hij dat tegen zijn vriend Jonadab. Ik heb Tamar lief. Nou, meteen maar de vraag, kun je dat liefde noemen? Als je bij de allereerste date het bed met iemand wil delen. Kennelijk vooral op haar lichaam uit bent. Kun je het liefde noemen als het gaat om seks zonder trouw? Alleen maar gericht op de bevrediging van eigen behoeften. Is dat al niet gewoon misbruik van de ander maken? Amnon is ziek van verliefdheid. Nou jongeren, over liefdesverdriet doe ik niet lacherig, want dat kan er heel diep inhakken in het leven. Het is best een hele zoektocht als je in de leeftijd zit van relaties aangaan. Dat kan spannend zijn en daar kun je diep door gekwetst worden. Ga daar maar zorgvuldig met elkaar in om. Meisjes zijn geen speelgoed en jongens ook niet. Maar om dit nu liefdesverdriet te noemen, ik vind het meer lustenbod vieren. Dan Tamar. Ze staat bekend als maagd. Dat is mooi, meiden. Als je zo je eigen lichamelijke integriteit bewaart. Jongens, net zo trouwens. Dat je je schoonheid, dat je jezelf bewaart voor iemand die dat waard is in een relatie van liefde en trouw. Tamar wordt met een leugen bij Amnon gehaald. En dan gaat het mis, seksueel geweld. Vers 14. Eerst vers 10. Zo greep hij haar en zei tegen haar: kom, slaap met mij, mijn zuster. En vers 14. Maar omdat hij sterker was dan zij, verkrachtte hij haar en sliep met haar. En dan zijn de lusten gebotvierd en dan blijkt dat het geen liefde was. Daarna haatte Amnon haar met een heel diepe haat. Seksualiteit zonder liefde is afschuwelijk. De haat waarmee die haar haatte was groter dan de liefde waarmee die haar had lief gehad. En seksualiteit zonder liefde en trouw bevredigt ten diepste ook niet. En dan gaat Amnon genadeloos voor zichzelf. Sta op, ga weg. Hij laat haar er gewoon uitgooien. Hij noemt haar in vers 17 gewoon die vrouw. Arme Tamar. As op haar hoofd. Scheurde ze haar gewaad. Legde haar hand op haar hoofd. En liep schreeuwend weg. En mocht iemand de ernst van het onderwerp van vanavond nog niet op het netvlies hebben, dan moet u vanavond nog eens een poosje over deze tekst nadenken. Nu even een blik op de omgeving. Wat vindt u van Jonadab? Hij laat het gebeuren, hij stimuleert het zelf en werkt eraan mee. En op het moment dat het dan gruwelijk misgaat, dan kijkt hij de andere kant op, dan kijkt hij weg, dan is hij er niet meer. Nou, daar kun je woest om worden, toch? Maar ondertussen kan het als omgeving een ontzettende worsteling zijn. Als je iets vermoedt, als je je zorgen maakt, als je, er is ook moed nodig om dan wat te doen. Maar wel noodzakelijk, geen oogjes dichtknijpen. Desnoods anoniem hulp zoeken. Ja, en dan Tamar. Gemeente, ik vind haar indrukwekkend moedig. Ze is onteerd, ze is beschadigd, ze is getekend voor het leven. Maar hoe moedig, ze deelt het. Ze praat erover. Diep, diep respect. Voor wie die stap durft te nemen. Een ander in vertrouwen nemen. In dit geval Absalom. Want velen vluchten in zichzelf weg. Er kan zoveel schaamte zijn. Wonderlijk, hè? Die schaamte zou bij de dader moeten zitten. Maar een slachtoffer heeft zomaar te maken met schaamte. Er kan zelfs schuldgevoel zijn. Ook al zo wonderlijk. Zou bij de dader moeten zijn. Maar heel veel slachtoffers die zitten ermee. Ik hoor zelfs de neiging, ik lees ervan. Dat een slachtoffer op de een of andere wonderlijke manier. Want die dader is vaak een bekende. Die dader ook nog weer een beetje in bescherming gaat nemen. Wat een moed van Tamar om haar ellende uit te spreken naar anderen. Maar goed, als je dan die stap ten lange lesten hebt gemaakt, dan moet je nog maar afwachten hoe de omgeving reageert. Wat een reactie. Eerst die Jonadab die wegkijkt en dan Absalom. O gemeente, dat is echt een les voor ons, hè, als omgeving. Ik hoop maar even dat u alleen maar omgeving bent. Dat is al genadig trouwens dat je er niet zelf bij betrokken bent. Dat is een les voor ons. Nooit doen wat Absalom doet. Hij schuift het onder het tapijt. Zwijg erover. Dat is nou zo schadelijk voor wie eindelijk de moed bij elkaar heeft gesprokkeld. Of misschien wel niet anders meer kon. Zo vastgelopen. Eindelijk erover gesproken. Zwijg erover. Dat is altijd een gevaar dat we het met de mantel van de liefde gaan bedekken. De dader in bescherming gaan nemen. Hier wordt het trouwens met de mantel der haat bedekt. Dat is nog weer anders. Wraak nemen, als je verder leest in het hoofdstuk, dat is ook niet goed. Maar ondertussen laat hij wel zijn zus in de kou staan. Hij is woest. Maar waar is nu de ontfermende liefde over zijn zus? Tamar, wat laat je broer je in de kou staan? Woede is nog geen pastoraat, hè? Ja, en dan David. Vader David. Jaren geleden verscheen er een boekje Als David je vader is. Ja, wat had hij er ook van gemaakt in zijn leven? Hier is hij woest. Misschien vergat hij wel even naar binnen te kijken wat hij zelf allemaal achter de rug had. Maar waar is hij in zijn liefdevolle zorg voor zijn dochter? De Bijbel is zo pastoraal, hè? Want het tekent hoe het vaak gaat, ook nu nog, hoe slachtoffers zich in de kou voelen staan. Wat zijn er verwoeste levens, wat is het bederf van het beste, het slechtste, die mooie gaven van seksualiteit verworden tot doffe ellende. En het zou met talloze verhalen uit te breiden zijn. De schrift is zo eerlijk, zo waarschuwend ook. En het is eigenlijk vanaf de zondeval telkens hetzelfde geweest. Salomo met zijn 10 vrouwen, tempelprostitutie, later misbruik in de Rooms-Katholieke kerk. En zou het ons als protestanten voorbij gegaan zijn? Wat heeft God ons vanavond te zeggen? Als dader, als slachtoffer. Nou, laten we eerst maar naar ons samen, naar omgeving en dader gaan. De eerste levensles over de gifplant en de wortel. Het gaat, dat voelen we wel aan, over een verschrikkelijke gifplant vanavond. Die er prachtig uit kan zien, maar dodelijk is, verwoestend is, Gemeente, iedere giftplant heeft een wortel. En wil je van die giftplant af, wil je zelf nooit een giftplant worden, moet je het bij de wortel aanpakken. En dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel in zijn hart gedaan. Daar begint het. Bij de wortel aanpakken. Ik zeg maar even speciaal, mannen, jongens, bij de wortel aanpakken. Hoe doe je dat dan? Job, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begeerig naar een jonge vrouw kijken? Mannen, jongens, vanavond een verbond met je ogen. Of dat verbond vanavond vernieuwen. Seksuele zonde bij de wortel aanpakken. Het is waar, Job had het heel wat makkelijker dan wij. Met die billboards van ons en dat internet. Daarom is een verbond met onze ogen belangrijker dan ooit. En nooit een ander de schuld geven. Ik wil op een ander moment best een keer iets zeggen over hoe we als vrouwen, als dames, meiden gekleed moeten zijn, maar niet vanavond. Want er is wat mee gemanipuleerd door daders. Door te zeggen dat het slachtoffer zelf aanleiding gaf. Dat soort walgelijkheden. Voor je het weet, wordt dan van de slachtoffer de dader gemaakt. De giftplant bij de wortel aanpakken. Hebben we ontdekt hoe open de Bijbel over seksualiteit spreekt? Geweldig mooi, het Hooglied. Ik heb er eerder over gepreekt. Maar ook eerlijk over de keerzijde. Waarom? Opdat wij op een goede manier van die prachtige gaven van de seksualiteit genieten. En ondertussen waken voor het misbruik ervan en de beschadiging van anderen. Kijk uit voor de giftplant. We kunnen hem ook pokon geven. Dat die giftplant extra gaat groeien. Mannen, jongens, strijd tegen die site waar je de plaatjes of de video's van je moeder, je zus of je moeder niet bij wil zien staan. Dan begrijp je wat ik bedoel. Filter je internet en of je hart. En gemeente, we mogen er best eens over nadenken welke moraal wij via Netflix op ons beeld en in ons hart krijgen. Want je gruwt toch. Hoe gewoon daar overspel is. Hoe normaal het is om nog maar even een relatie te hebben en samen. En nog iets. Als de Bijbel zo open en eerlijk is zoals we het hebben gelezen, moet ik het vanavond ook maar zijn. Hè? Jongeren, hou je ver van sexting. Even voor de ouderen, dat is het versturen van berichtjes en vooral van plaatjes van jezelf, van je lichaam, via je mobiel. Bewaar je lichaam ervoor. God wil het niet. En het leidt heel vaak tot manipulatie en misbruik. Het is gewoon bij wet verboden. Strafbaar en goddeloos. Dat is de giftplant en de wortel. De tweede les die ik vanuit het woord mee wil geven is vervreemding en nabijheid. Ik geef toe, het is een zijweg, maar het is goed om dat vanavond ook even benoemd te hebben. Ik weet niet hoe u luistert met nabijheid, omdat er herkenning is in uw leven als slachtoffer of als dader of als omgeving. Ik hoop eigenlijk dat u het niet zo herkent, zou fijn zijn. Maar dan is het toch goed om om alert te zijn, ook als gemeentelid. Het kan best zijn dat het gaat over zonden waar u zelf helemaal geen last van heeft. Nog van uzelf, nog van anderen. Dat kan. Dat gun ik u van harte. Dan is er vervreemding bij dit onderwerp. Dat kan, ik hoop het. Maar ik wil vanavond toch ook even noemen, omdat het gaat over heiligheid en veiligheid. Over hen die op een hele andere manier met seksualiteit worstelen. Die tot de ontdekking kwamen dat ze homoseksuele gevoelens hebben. Zijn die ook veilig bij ons in de kerk? Kunnen ze erover praten? Mogen we er samen over nadenken, over wat God in zijn woord van ons vraagt? Als je zo'n minderheid bent, want dat ben je dan, is het altijd al moeilijk om je veilig te voelen. Maar bieden we hen veiligheid? En hun ouders? Praten we er samen gewoon over op het kringwerk en thuis? Ik ben degene die het met me wilde delen dankbaar. Meerdere hebben er met me over gesproken. En weet je, welkom. Zullen we hen niet vergeten als christelijke gemeente? En nooit met stenen gooien. Ook al zijn we er op grond van het woord van overtuigd dat seksualiteit en liefde een plaats mag en moet hebben in de relatie in het huwelijk tussen één man en één vrouw. En nog iets bij dit onderwerp. Zullen we alert zijn hoe om ons heen de scheppingsinstellingen van God gesloopt worden als het gaat over seksualiteit en over man-vrouw zijn. Speelgoed en kleding moet gelijk getrokken worden, genderneutraal. Maar we laten het de instelling van God los, alert zijn. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En de maatschappij die dat verkwanselt, die kweekt de problemen voor de toekomst. Laat ik het maar profetisch zeggen dan. Identiteitsproblemen. Intussen, als het gaat over veilig zijn in de kerk, denk ik ook aan hen die worstelen met hun eigen identiteit van man of vrouw zijn. Want dat kan wel degelijk in de gebrokenheid van het leven. Het is me wel eens opgevallen dat er meerdere van u met mij spraken over homoseksualiteit van zichzelf of hun kinderen. Maar nog nooit iemand kwam over die genderproblematiek. Zou dat toch nog een taboe zijn? Dat we daar niet over kunnen praten, want daar kun je ook mee worstelen, eenzaam zijn. Ook hierin mag de kerk veilig zijn. Pastoriedeur staat open. Het derde waar ik het vanavond tenslotte met u over wil hebben, dat is vergeving en gerechtigheid. En dan gaan we terug naar het verhaal van Tamar en Amnon. We hebben nu niet dat stuk over de wraak van Absalom gelezen, maar is u opgevallen dat het verhaal eigenlijk een open eind heeft? Het gaat helemaal niet over vergeving. Hoe zou het afgelopen zijn? Ik denk, gemeente, dat dat goddelijke wijsheid is. Dat het hier niet over vergeving gaat. Want vergeven, dat gaat zomaar niet. Eerst maar iets tegen de Amnons. Waag het niet je slachtoffer om tot vergeving te dwingen. Met die vrome woorden van, want ik heb God om vergeving gevraagd en dan moet jij het me ook maar vergeven. Goddeloos is dat. Zonder bekering geen vergeving en zonder gerechtigheid ook geen vergeving. En wat voor de Nederlandse wet strafbaar is, dat moet voor de Nederlandse wet gebracht worden en niet onder de mantel van de liefde. Tamars moet je altijd vergeven. Als je seksueel misbruikt bent of lichamelijk mishandeld of geestelijk, emotioneel in de grond getrapt, je eigen waarde eraan. Moet je altijd vergeven? Er wordt nog wel eens verschillend over gedacht, ook onder christenen. 6 korte opmerkingen. De eerste is deze. Je hoeft pas te vergeven wanneer de ander om vergeving vraagt. En de oprechtheid van die vergeving blijkt uit bekering en bereidheid om de straf en de gevolgen te dragen. Dan kan dat vergevingsproces pas echt beginnen. Het tweede is, je geeft vergeving. Dus de ander mag het niet van je eisen. Het is vrije wil, waar je soms heel veel tijd voor nodig hebt, en heel veel gebed en heel veel worstelingen, waar je naartoe mag en moet groeien. Derde is, het kan helpend zijn om dan bij God te schuilen, in de wetenschap hoeveel dat hij ons vergeven wil. En dat zijn liefdevolle voorbeeld je helpen kan in dat lange, moeilijke proces. Het vierde. Ik zou eigenlijk liever willen spreken niet over moeten vergeven, maar over mogen vergeven. Want als je slachtoffer bent van misbruik, dan loop je het risico 2 keer slachtoffer te worden. De eerste keer vanwege dat misbruik en de tweede als haat en wraak en bitterheid zo vat op je krijgt dat je heel je leven je daaronder gebukt krijgt. Ben je 2 keer slachtoffer. Dan zit het je heling in de weg. Daarom, vergeving is geen winst voor de dader, dat wellicht ook, maar allereerst winst voor jezelf. Het gaat niet over moeten vergeven, maar over mogen gaan vergeven en kunnen gaan vergeven. En daarbij aansluitend, dat is het vijfde, als nu die ander niet komt en geen vergeving vraagt, wat moet je dan? Nou, dan kun je eigenlijk ook niet vergeven. Vergeving die niet gevraagd wordt, kun je ook niet geven. Maar het risico is wel dat die dader je dan blijft gijzelen. En het kan zelfs de weg van je herstel in de weg staan. En daarom maak ik vaak onderscheid tussen vergeven en tussen de bereidheid om te vergeven. Het kan helpen om die angel bij jezelf eruit te krijgen door de bereidheid tot vergeven te hebben. Dat is nog een andere stap dan dat de dader echt komt om vergeving vragen. En de zesde opmerking is, zoek vooral het gesprek. Iemand die je vertrouwt. Een hulpverlener, een medechristen, iemand van de kerkraad. We zijn bezig met een vertrouwenspersoon. Omdat het zo goed, zo weldadig kan zijn, je hart is uit te storten. Kan het begin van de heling en de genezing zijn. Ten slotte, gemeente. Hier zitten we dan. Als Tamars, Amnons, omgeving. Met de zonde en de gevolgen van de zonde, dan nou voelen we weer waarom God zo'n hekel aan de zonde heeft. Hè? En het kan misschien heel veel oprakelen vanavond. Maar hopelijk mag het toch ook genadig en helend zijn. En mag het tot bekering zijn voor daders. Of tot bewaring, om als je de neiging had een pad op te gaan, om het bij de wortel uit te roeien. Zodat we als gemeente een veilig en heilig thuis zijn. Toen dacht ik, waar moet ik nou de preek mee gaan eindigen? Hoe gaan we naar huis? Toen moest ik ineens denken, heel kort nog, aan die andere Tamar. Uit Genesis 38. Dat is een verhaal apart, maar zij werd slachtoffer van Juda. En toen schoot me ineens te binnen wat er in Genesis 49 staat. Juda, gij zijt het. God die is neergedaald in die diepe goddeloosheid van Juda. En uit het geslacht van Juda is de Messias geboren. Die alle goddeloosheid van de grootste der zondaren aan het kruis heeft genageld. En zo kwam die andere Tamar, ook gruwelijk slachtoffer van misbruik in een wat andere vorm. Zo kwam die andere Tamar in het geslachtsregister van de heiland terecht. Samen met Rut en Rahab en Batseba. Kan het wonder groter zijn? Dat God ondanks alle gebrokenheid zich in zijn genade ontfermt over dader en slachtoffers. Omdat hij wil dat zijn gemeente een heilig en veilig huis is. En omdat hij voor iedereen een heilig en veilig thuis biedt voor daders die zich bekeren, voor slachtoffers die schuilen. En misschien is het moeilijk, maar laten we het samen toch maar proberen te zingen. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden daders en ellende slachtoffers tot hem zich ter genezing wenden. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij komen tot u. nadat u tot ons kwam. En u weet het, Heere, hoe uw woord binnenkwam. Hoe het licht in ons hart en leven, in onze levensgeschiedenis. En wie we ook zijn en wat er ook was. Of we ons herkend hebben in Tamar of in Amnon. Of in hen die worstelen met hun seksualiteit als het gaat over homoseksualiteit of genderproblematiek. Of als we geraakt werden in de woorden over de omgeving. Heere, hoe het ook is, wij komen bij u en leggen het heel persoonlijk in stilte voor u neer. Ontferm u over ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. En waar uw woord bekerend moet zijn, laat het dat zijn. En waar uw woord helend en genadig moet zijn, laat het dat zijn. Voor u is niets te wonderlijk. U bent groter dan iedere nood, dan ieder probleem, ja zelfs dan iedere zonde. Ontferm u dan en zegen uw woord. Geef moed om dingen te bespreken die besproken moeten worden. Doe uw gemeente een heilig en veilig thuis zijn. Onze gezinnen, onze scholen, onze dorpen. En wilt u zo met uw genade ons allen nabij zijn. Zegen onze overheid en alles wat hen af, op en af komt, ons kabinet, minister-president. Speciaal doen we ook voorbeden voor minister Schouten die moeilijke problemen op heeft te lossen. Wilt u haar wijsheid geven in alles wat op haar afkomt? Zegen onze agrariërs en anderen die hiermee te maken hebben. Zegen uw wereld, een wereld in nood, waarin zoveel onrecht, zoveel leed, zoveel verdriet is. Doe uw koninkrijk komen. Ja, wij bidden met onze heiland, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied gemeente is Psalm 27... We zingen uit Psalm 27, vers 5, over de bron van troost en licht. Met die prachtige zin, gij was mijn hulp in al mijn ziels verdriet. En vers 7, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Laten we staande Psalm 27, vers 5 en 7 zingen. altijd heerlijk en vanavond heerlijker dan ooit gaat u heen onder de beschermende vleugels van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.